Als antwoord op de preekgezang 87 uit het liedboek. Het thema, leven uit de opstanding, en thema voor deze dienst is levend met Christus. Maar let even op, er staat geen punt, maar een komma. Levend met Christus. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Het lied Amazing Grace dat we zojuist zongen is bij veel mensen bekend. Zelfs voormalig president Obama zong het mee tijdens de uitvaart van een zwarte predikant die om het leven was gebracht in Charleston, juni 2015. Het lied is afkomstig van John Newton, betrokken bij de handel in slaven. Op een dag komt het schip waarmee hij voer in een zware storm terecht. Bemanningsleden slaan overboord en sterven. Als door een wonder overleeft hij de storm. En dat is een keerpunt in zijn leven. Een diep besef dringt in hem door. Alleen God kan mij redden. Ik heb mijn leven aan hem te danken. En de beste man komt tot geloof. Hij stopt met de slavenhandel, wordt later dominee. En dit is het lied wat hij heeft. Amazing Grace. Het is eigenlijk over zijn leven en over de genade, de vergeving die hij van God heeft ontvangen. Genade zo oneindig groot dat ik die het niet verdien, het leven vond. Want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. En als je dat lied wat op je laat inwerken, heeft het iets heel radicaals. In scherpe verwoordingen spreekt Newton over zijn oude leven. Ik was dood en blind. Maar door de genade van God is daar verandering in gekomen. Nu kan ik zien. En die felle tegenstelling, dood, leven, is vaak eigen aan mensen die een radicale bekering hebben meegemaakt. Het is zwart, wit. En er zit helemaal niets tussenin. Alles was fout, ik zat er totaal naast. Maar dankzij de genade is dat nu anders. En die tegenstelling, die radicaliteit, zien we ook bij Paulus. We waren dood door overtredingen en misdaden, zegt hij. Het was helemaal mis met ons. We gaven zelfs gehoor aan de duivel. We volgden onze eigen wil. Maar nu, het evangelie in twee woordjes. Maar nu, door de barmhartigheid van God is daar een keer een verandering in gekomen. En nu mag ik leven. Dood, levend, ook weer zo'n radicale tegenstelling. En natuurlijk kunnen we dat heel goed begrijpen vanuit de bekering die Paulus heeft meegemaakt. Hij was een vervolger van de gemeente, is later tot een volgeling van de Heer Jezus geworden. Dat kunnen we wel begrijpen, dan spreek je in zulke zwart-wit termen over je leven. Maar die radicaliteit, dat negatieve spreken over het verleden, dat schuurt ook. Tenminste, dat denk ik. Want wij zijn zelf niet zo geneigd, denk ik, om zo zwart-wit te denken. Wij denken meer in nuances, in grijstinten. Als we terugdenken aan ons verleden, aan onze opvoeding, misschien de jaren dat je niet zo heel veel met het geloof had, dat je het allemaal niet zoveel zei. Je ging wel naar de kerk, zat op een christelijke school. Je deed wel misschien mee aan de club, catechisatie. Maar ja, dat kabbelde allemaal wat voort, dat was de gewoonte, je ging erin mee, je ouders wilden het graag. Maar in de gesprekken die je soms met beleidingscategorisanten hebt, komt het ook weer. Maar op een gegeven moment is er toch verandering in gekomen. Het begon meer voor me te leven. Ik werd trouwer in het bijbellezen, in de kerkgang. De preek begon ik beter te begrijpen. En dat is meer dan zo van weinig interesse, een beetje interesse, naar steeds meer interesse. Zoiets. Maar zo zwart-wit, nou ja, als je een radicale bekering hebt meegemaakt misschien wel, dan snappen we het, maar over ons eigen leven, ja, is vaak veel geleidelijker gegaan. Moet je daar nu zo radicaal over spreken, Paulus? Voor mij hoeft dat niet, denkt iemand, misschien wel. Maar toch zou Paulus het daar niet mee eens zijn vanavond. In dit Bijbelgedeelte is hij heel radicaal. Hij zegt, er loopt een scheidslijn door de wereld en ook door de kerk. En er zijn maar twee mogelijkheden. Je bent dood of je bent levend. Dood of levend, aan welke kant sta jij? Welke kant staat u? Zeg het maar. Dat is nogal wat. Zo scherp. Paulus, wat is daar nou de bedoeling van? Dat is missionair toch helemaal niet vruchtbaar om zo over mensen te spreken. Ben je dood of ben je levend? Waarom zou Paulus dat doen? Ik denk dat er eigenlijk maar één reden is en dat Paulus in deze brief de zaak heel erg op scherp zet. Omdat hij zelf zo overweldigd is door de barmhartigheid en de genade van God. En voor die genade wil hij een lans breken. Die genade, dat is het hart van het evangelie. Daar is Paulus helemaal vol van. Maar je kunt het goede nieuws van het evangelie alleen begrijpen tegen de donkere achtergrond van het slechte nieuws. En die schetst Paulus in deze brief, met name in hoofdstuk 2. Voordat iets goed nieuws is, is er ook iets wat daar haaks op staat. Slecht nieuws. Een donkere achtergrond die Paulus schetst begin van dit hoofdstuk. En die vat het samen met dat ene woordje dood. U die dood was. Zo kijkt Paulus terug op het oude leven voordat hij Jezus hun bestaan was binnengekomen. En hij spreekt niet alleen over de heidenen, maar in vers 1 sluit hij zichzelf daar ook bij in. Of vers 3 eigenlijk. Het ging over de mensen die van huis uit niet geloven, waren de heidenen. Maar Paulus sluit zich erbij in. Jood en heiden, een leven zonder Jezus betekende dat je dood was. En wat bedoelt Paulus dan met dood? Nou, als iemand gestorven is, dood is, dan kan iemand niet meer reageren. Daar zit het in mensenverdriet. Als we iemand los moeten laten, dan kan iemand niet meer antwoorden. Die is er niet meer. En dat is wat Paulus hier bedoelt. Dood zijn wil zeggen dat je doof bent. Dat je niet meer in staat bent om te kunnen antwoorden, te kunnen reageren. Dat je doof bent voor de stem van Christus. Dood en leven zijn in de Bijbel namelijk relationele termen. Of we dood zijn of levend, dat wordt bepaald door onze verhouding tot God. Waar de verbinding, de band met God afwezig is, verbroken is, zijn wij als mensen dood. Denk maar even aan die gelijkenis van de verloren zoon. Hij had jaren geen contact met zijn vader en dan komt hij tot inkeer. Dan gaat hij weer terug naar zijn vader en dan snelt zijn vader naar buiten en dan zegt hij, mijn zoon was dood. Geen contact, maar hij is levend geworden. Hij is weer bij de vader in beeld. Levend omdat er weer contact is tussen de verloren zoon en zijn vader. En dat is wat Paulus hier bedoelt. Zodra het contact met de Heer Jezus er is, en via de Heer Jezus met de Heer God is er leven, en ben je in de ogen van de Heer levend. Maar wanneer er geen contact is, of het contact is verbroken, of wanneer wij niet luisteren, dan zijn we Bijbels gezien, van God uitgezien, dood. Doof voor zijn stem. En zo waren de mensen daar in Efeze. Dood, levensloos, zonder interesse in God, zonder te reageren op zijn stem. En wat Paulus schrijft, als je daarover nadenkt, is eigenlijk best wel aangrijpend. Om mensen die niet geloven in Heer Jezus te zien als dood. Geestelijk dood. Mensen die je misschien wel heel goed kent. Die elke dag de trein nemen, gezellig op een terrasje zitten, die naar de bioscoop gaan, een potje voetballen. Ze zijn geestelijk dood als ze de Heer Jezus niet kennen. Dat schuurt, toch? Het is nogal negatief gesteld. Misschien zijn ze wel belangstellend. Misschien heb je wel eens een gesprek met ze over het geloof, om ze dan in de categorie als dood te plaatsen. Dat is nogal wat. Wat beweegt nou de apostel Paulus om zo naar mensen te kijken? Binnen, buiten de kerk. Nou, Paulus zet hiermee in om met negatieve woorden beter helder te krijgen wat nu de genade is. Om de genade te kunnen begrijpen, beschrijft hij eerst wat er was voordat die genade kwam. En hij zegt daar drie dingen over in de eerste paar versen. Drie dingen die, als het ware, dat dood zijn verder invullen. En het helpt wel om het te kunnen begrijpen. Om het te kunnen voorkomen. Dood zijn heeft met drie dingen te maken. Allereerst met ongehoorzaamheid. Dat komt ook in de eerste drie versen voor. De ongehoorzaamheid. Het leven van de mensen daar in Efeze werd getekend door ongehoorzaamheid. En wat in het eerste vers staat, de overtreding en de zonde zijn daar de vruchten van. Ze hadden dingen gedaan die tegen hun geweten ingingen. Ze hadden gedaan wat hun hart hun ingaf. Ze waren hun verlangens nagevolgd. Ze hadden zich misschien wel laten gezeggen door de goden en niet door God de Schepper. Zonder het te weten waren ze hun eigen gang gegaan. En dat is het in feite. Dat je je wil en je gedachten navolgt. En dat je daar gehoor aan geeft. En ze dachten daarin vrij te zijn. Maximale vrijheid is maximale keuzevrijheid. Om te doen wat je zo graag zelf wilt. Zonder je te laten storen door anderen. Wat zij van je vinden. En dat was de maximale vrijheid. Maar toch waren ze minder vrij dan ze dachten. Het tweede punt wat Paulus zegt. Want er is nog een aanvoerder in de lucht. Ze waren niet alleen in de wereld. Maar in die tussensfeer tussen de hemel en de aarde waren ook die machten van het kwaad. Was ook Satan met zijn kornuiten. En hij stimuleerde ze om maar hun hart na te volgen. Satan beïnvloedt de atmosfeer waarin wij leven. Zijn wind blaast de mensen verder bij Christus vandaan. Dan probeert hij allerlei methodes voor te gebruiken. Maar hij is uit op kwaad en probeert mensen daarvoor in te winnen, in te schakelen. Die invloed die zagen ze niet, maar via die ongehoorzaamheid had hij een ingangspunt en zat hij dat te stimuleren. Ze dachten vrij te zijn, maar ze werden gemanipuleerd. En dan het derde, wat hij ook noemt, is het tijdperk, vers 2, van deze wereld. Het was niet alleen hun eigen hart, was niet alleen de Satan, de duivel, maar ook de cultuur waarin ze leefden. De waarden en de normen van die tijd. De mode, de haarstijl, de visie op het huwelijk. Samenlevingsvormen, de mentaliteit. En er ging een druk vanuit de samenleving, de omgeving, om niet anders te zijn, om zich maar aan te passen. Om niet buiten de boot te vallen. Misschien herken je dat wel. En buiten de boot vallen is moeilijk. Prima dat je doet wat je graag zelf wilt. Als het gaat om relaties, als het gaat om seksualiteit, als het gaat om uitleven van je boosheid, als het gaat om het navolgen van je ambitie, je verlangens, als het gaat om trots en hoogmoed, als het gaat om wraakgevoelens, prima, ga daar maar mee verder. Niemand zet je iets dwars. Maar die ongehoorzaamheid, die onzichtbare machten en die cultuur, die beïnvloeden de mensen. En die maakte dat hun oren steeds meer dicht kwamen te zitten. Ze waren ongevoelig voor de plannen van God. Ze leefden wel, maar dood waren ze, doof. Ze hadden geen antenne voor de golflengte waarop God sprak. God de Schepper. Het mobieltje stond uit. Geen verbinding met het netwerk. Geen berichten ontvangen. En omdat ze met God geen rekening hielden, volgden ze hun eigen hart. De begeerte van het vlees en van het verstand, wat ze bedachten, voerden ze uit. De wil instrumenteel voor de verlangens van het hoofd. God sprak, maar ze luisterden niet, ze konden niet luisteren. God belde, maar de mobieltje stond uit. Dat is in een paar versen, de versen 1 tot en met 3, geschilderd wat Paulus er tegenkomt. Al die dingen maken dat je doof bent. Dood. Maar God, dat is het evangelie van de verandering. Het evangelie in twee woordjes. Hij zorgde voor de ommekeer. Vers 4. Maar God, hij liet het er niet bij zitten. Hij had apostelen, heeft apostelen gestuurd naar Efeze. En die kwamen de mensen daar het goede nieuws brengen. Ze leefden in een wereld. Ze waren op allerlei manieren met offers bezig om de machten te manipuleren. Maar er is een God die jullie gemaakt heeft. En die staat aan het begin van de wereld en aan het einde. Hij heeft een plan met je leven. En je kunt hem kennen. En ze veerden op. Er was blijkbaar meer. Iemand anders. Ja, zeiden de apostelen, wij komen je over de Heer Jezus vertellen, die je leven zin heeft, zin geeft. Er is iemand die alles van je weet en je lief heeft, zoveel dat hij zijn leven voor je wilde breken aan het kruis. En ze vertelden daarover in die occulte stad van Efesen. En te midden van die angstige gedachten van de mensen, te midden van die zorgen die er waren, brak het licht van het evangelie door. Er is er één die je gelukkig kan maken. Die boodschap vond weerklank. Er kwam licht in de donkerheid. En die machten en die meningen konden ze niet langer meer boeien. Ze hoorden over de Heer Jezus en zagen het vaderhart van God daarin kloppen. En terwijl ze begonnen te luisteren, werden hun oren geopend door de Geest. En ontdekten ze de wijdse perspectieven van het evangelie. Dat ga ik nu niet uitwerken, maar dat staat in vers 10. Daar heb ik al eens een keer eerder over gepreekt. Want wij zijn zijn maaksel, zijn poëma, zijn kunstwerk. Dat hoorden ze. Jullie zijn bijzonder kostbaar in de ogen van God. De Heer Jezus was gekomen om ze dat nieuwe leven te schenken. Die boodschap raakte hun hart. Ze konden niet anders dan zich gewonnen geven. Ze werden als ranken geplant in de wijnstok. Ze raakten verbonden met de Heer Jezus. Ze kregen hem lief. En de oren gingen steeds meer open. En van dood werden ze levend gemaakt. En een van de bijzondere dingen die ze ontdekten, dat God geen punt zet, maar een komma. Ze hadden zo vaak gezegd tegen zichzelf van ja, dit is dus mijn leven. Dit is waar ik het mee moet doen. Meer is er niet. Maar God zette een komma. Door te luisteren naar het evangelie. De prediking van de apostelen is de ommekeer geboren in hun hart. En zo eenvoudig was het. Zo eenvoudig is het nog steeds. De verandering in ons leven komt door de woorden van God te horen. En de Geest komt erin mee. En als je luistert, wie de woorden van God hoort en zich daarvoor opent, die bereid is om zijn eigen oordeel op te schorten, die krijgt het grootste geschenk van zijn leven. Een nieuw leven. God had een doel. Zo beschrijft Paulus, God, rijk in barmhartigheid, die heeft ons getrokken uit die duisternis tot het licht van de Heer Jezus. En nadat hij die donkere tonen heeft laten klinken, opent hij het wijdse perspectief van het evangelie. Dat doet hij ook met drie kleine zinnetjes. En die wil ik vanmiddag allemaal even onderstrepen. Tegenover dat dood zijn, dat doof zijn, door de genade van God, zijn er drie zinnetjes die iets van de verandering weergeven. Want wat is de verandering die er toen gebeurd is? Wat is de verandering die ook wij meemaken? Als onze ogen open gaan voor de Heer Jezus. Als we het evangelie horen. Paulus zegt het. God die rijk is in barmhartigheid. Vers 5. Heeft ons met Christus levend gemaakt. Dat is het eerste zinnetje. De Heilige Geest werkt zo in het hart dat ze ineens die stem van de Heer Jezus gingen horen. De Geest activeerde hun oren. En opeens was er die aandacht, die concentratie. Hé, maar dit gaat over mijn leven, dit is de moeite waard. Hier moet ik naar luisteren. Ze gingen aandacht geven aan de woorden van de Heer. Ze hadden altijd hun eigen boontjes gedopt, de regie over hun leven gehouden. Maar nu was daar opeens iemand anders. Die alles van ze wist en die ze lief had. En die levendmaking, dat nieuwe begin, daar spreekt Paulus heel krachtig over. Dat is die daad waarmee God dode zondaren tot leven wekt. En de Geest opende zo door de prediking de harten van de mensen. En ze voelden de nieuwe kracht van God een leven binnenkomen. Vergeving kwam binnen handbereik. En alles werd anders. De schellen vielen van de ogen. Hoe kan het? Dat ik zoveel jaren aan de enige waarde God, de God van Israël, de Vader van de Heer Jezus, heb voorbijgeleefd. Hoe kan ik dat ik die fluisterstem zo vaak heb weggedrukt? Dat ik de radio van mijn leven zet op een andere golflengte? Omdat de muziek en de woorden me irriteerden. En de geest kwam in de prediking mee en verbond de mensen krachtig met de Heer Jezus. Zijn leven kwam in hun leven. En ze gingen het met Paulus instemmen. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Door zijn geest, van binnenuit levend gemaakt. En dat doet hij nog steeds. Dat is de verwachting die we mogen hebben elke keer als we het evangelie horen. Verwachting mogen we hebben elke keer als we de woorden van de schrift lezen. Dat God daar doorheen werkt. En het is zo eenvoudig. Het begint met lezen. Biddend lezen. Met luisteren. Gehoor. Van de woorden van God. En in die woorden van het evangelie komt de Heer Jezus mee. Het woord is het voertuig waarop de Heer Jezus ons leven binnenkomt. En de geest opent ons hart. En er komt wederliefde. Herken je dat? Je zit zomaar in de kerk. Het was niet zo'n lekkere week. Er waren zoveel zorgen, maar dan zat je opeens. En opeens voelde je iets van de genade van God naar je toe komen in de woorden die je zong, of de woorden die de voorganger uitsprak. En je dacht, ja, dank u wel, Heer. Er kwam iets van het leven van de Heer Jezus naar je toe. Hij heeft ons levend gemaakt. En dan voegt hij er nog twee zinnetjes aan toe. En hij heeft ons met Christus opgewekt en heeft ons in de hemel geplaatst. Twee zinnetjes die als het ware de uitwerking daarvan vormen. We zijn met Christus opgewekt, zegt de apostel. Wie met de Heer Jezus dat nieuwe leven is binnengegaan, deelt in zijn opstanding. Zoals de catechismus dat ook zo mooi zei. En wat betekent het dat de gelovige met Christus is opgestaan? Nou, zie het maar eens even letterlijk. In een leven dat getekend is door de zonde, door de dood, door de doofheid, mag je door genade opstaan. En opstaan wil zeggen dat het achter je ligt, dat het niet langer je identiteit bepaalt. En dat is wat Paulus hier bedoelt. Dat is wat Paulus ook aan het begin, die openingstekst wilde zeggen, want wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Waaruit bestaat dat nieuwe dan? Nou, je bent niet langer een kind van de toren, vers 3, maar een kind van de Vader. Dat is wat. Dat is mijn enige troost, dat ik met lichaam en ziel niet meer van mezelf ben, maar van mijn heiland, vrijgekocht door de Heer Jezus, die voor al mijn zonden betaald heeft. Ik mag door het geloof zeggen, ik ben van Hem. Hij is mijn Heer. Jawel, die troon van mijn leven, daar zat ik op. Ik had de regie. Maar door de geest leer ik die regie steeds meer uit handen te geven. En nu mag mijn heiland het zeggen. Heere, wat wilt u dat ik doe? Nu weet ik dat ik van hem ben. Dat is mijn identiteit. Ik ben met Christus, zegt Paulus, levend geworden. Ik ben opgestaan uit mijn oude leven. En die opstandingskracht, die werkt door mij heen, zegt de apostel. Dat is wat? Dankzij Gods kracht ontvangen wij kracht om op te staan in een nieuw leven, zegt de catechismus. Dankzij die kracht kan ik zeggen, ik geloof dat God mijn karakter kan veranderen. Ik geloof dat Hij de regie kan nemen in mijn huwelijksrelatie. Ik geloof dat ik kan groeien als vader of moeder in relatie tot mijn kinderen. Ik geloof dat ik een betere collega kan worden. Ik geloof dat ik sterker kan staan in de strijd met die verleiding. Dankzij die genade van God, zegt Paulus, kunnen wij opstaan. Met de hulp van de Heilige Geest, ons gedrag, ons handelen, ons denken afstemmen. Op wie de Heer is van ons leven, met Christus opgestaan. in de vrijheid. En Paulus voegt er als derde nog aan toe. Het toekomstperspectief, hij heeft ons medegezet in de hemel. Ook dat is een bijzonder zinnetje. Onderdeel van die barmhartigheid van God betekent dat wie de Heer Jezus heeft liefgekregen, wie dat nieuwe begin in zijn leven heeft ontvangen, dat hij straks een eervolle plaats krijgt in de troonzaal van God. Is dat niet bijzonder? Dat je als gelovige mag weten dat God een plaats voor je heeft bereid. Dat je de zekerheid mag ontvangen dat je eenmaal bij hem bent. Dat er een plekje is gereserveerd in de hemel met je naam erop. Niemand meer kan afpakken. Wat Paulus hier zegt, gemeente, betekent dat wij zeker mogen zijn van onze eindbestemming. Want die heeft namelijk niet de grond in ons eigen leven, in wat wij van God ervaren, in de zekerheid die ik voel over mijn relatie met hem. Maar die zekerheid ligt bij God zelf. Ligt vast in hem, in zijn belofte. Op grond van het heilswerk van de Heer Jezus geeft God mij, als ik mijn vertrouwen op de Heer Jezus stel, de belofte dat ik eenmaal mag thuiskomen. Amazing grace. En die belofte ligt buiten mij, in zijn hand. En daarom is ze zeker. En als christen mogen wij leven in dat vertrouwen. En dat maakt alles anders. Het maakt zoveel verschil voor hoe je nu leeft. Ik moest denken aan het volgende. Stel, je gaat naar een concert. En je bent vergeten de kaartjes online te bestellen. Je moet het daar nog bij de balie doen. En je gaat onderweg met je gezin naar het concert. En je zit midden in de file. En de tijd wordt korter en korter. En je vreest dat je te laat komt. En omdat je geen kaartje hebt, ja, dan zijn de beste plaatsen natuurlijk al vergeven. En je voelt in de auto de spanning. Gaan we het halen? Komen we op tijd? Zijn er nog kaartjes beschikbaar? Heel die rit staat in het teken van als. Maar zo wil God niet dat wij leven. Hij geeft ons nu al die zekerheid. Er zijn gereserveerde plaatsen in het koninkrijk van God. Wij hoeven ons daarover geen zorgen te maken. Want dat ligt veilig in de handen van God. Ja, dan mag je leven in vertrouwen. Dat er een plekje is in het Vaderhuis. En waarom? Ja, omdat Heer Jezus zijn leven heeft gegeven. Dat is de grond, het fundament. Omdat hij voor onze zonde heeft betaald. Een gereserveerde plek. Weet u, mag ik u die vraag stellen? Heb jij de Heer Jezus lief gekregen? Heb jij je aan hem gewonnen gegeven? U. Je leven is zo kostbaar. God wil het graag in zijn handen nemen. En je die zekerheid geven. Nu al. Paulus is er verwonderd over. Dat die genade hem ten deel is gevallen. Maar God, het evangelie in twee woorden. Hij is zo overweldigend goed voor mij geweest. Hij probeert Efeziërs daarin mee te nemen. En wij luisteren mee vanavond. En ik hoop dat we het allemaal zullen beamen. Dat er ook iets in ons hart is. Ja, zo is het. Ik was blind en dood. Maar ik heb de genade van de Heer Jezus gevonden. Oh, amazing grace. God zette geen punt in mijn leven, maar een komma. En dat evangelie is zo rijk, dat mag iedereen horen. Iedereen moet het weten. Hoe de dingen ook in zijn of haar leven gegaan zijn. God is de God van een nieuw begin. Hij zette in mijn leven geen punt, maar een komma. En als je eenmaal door de geest van God bent aangeraakt, dan gaat het stromen, dan gaat het verlangen toenemen om hem te dienen. Alle dagen van mijn leven. Om te wandelen, zegt Paulus, in de dingen die God heeft voorbereid. Dat zijn niet mijn eigen dingen, maar dat zijn de dingen die hij heeft voorbereid. En daarom vraag ik elke dag, Heere, wat wilt u dat ik doe? Het evangelie van deze middag. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Wat een voorrecht om deze God te mogen kennen, om deze God te mogen dienen. Dankzij de Heer Jezus, alle lof aan Hem. Amen.